We zitten dus rond 25, 516 voor de geboorte van Jezus Christus. Dat is dus ruim 2500 jaar geleden. Andere tijden, andere omstandigheden, andere soort vijandschap, maar hetzelfde menselijke hart. Want we moeten niet vergeten dat het hart van elk probleem is het probleem van het hart. We zijn geneigd, en vooral ook in onze tijd, om problemen af te schuiven op tekort aan organisatie, bepaalde omstandigheden maken ons zo dat we dat gaan doen. En we schuiven de schuld gemakkelijk op andere dingen dan ons eigen hart. Maar het hart van elk probleem, welk probleem je ook maar kunt bedenken, het hart van elk probleem ligt hier in ons eigen hart. Dat moet veranderen. Daar moet een andere houding komen. Daar moet verzoening worden gebracht met God, zodat er vrede is. Want elk probleem komt voort uit onvrede, onrust, onreinheid, noem maar op. Alle dingen die een mens kan doen die buiten God leeft en zonder God zijn eigen weg gaat. Nu de profeet Zacharia God herinnert zijn belofte, herinnert aan zijn verbond met Israël, hij vergeet het niet. God wordt door de schepselen snel vergeten. We kunnen hem zien in de natuur, we kunnen hem zien, bij wijze van spreken, overal, maar we willen hem niet zien, omdat we daar andere verklaringen voor bedenken, die ons beter schikken, die beter uitkomen. Want we willen nu eenmaal niet klein en afhankelijk zijn, we willen de baas zijn. Er leeft hoogmoed in het hart, waar zachtmoedigheid zou moeten heersen. God herinnert zich in die periode, 2500 jaar geleden, en de inhoud van Zacharia is ook de houding van het menselijke hart. De houding van het hart van de Joden, die toen terug uit de ballingschap kwamen en die hun huizen hadden betimmerd, dubbelop, heel luxe, maar het huis van God niet hadden herbouwd. En wat was het hart van het huis van God? Wat gebeurde er in de tempel? Wat was belangrijk namens God? En dus niet zo belangrijk voor mensen blijkbaar, dat is de offerdienst. Dat was het centrum van de tempel, van de tabernakel, van Gods dienst aan de mens. Bloed moet. Zonder bloed geen verzoening, zonder bloedstorting geen vergeving. En dat staat tussen God en het schepsel in. En dat veracht het schepsel, maar God acht het hoog. Want hij heeft de mens lief. Maar hij kan geen liefde bewijzen en hij kan zijn liefde niet betonen zonder bloed, zonder een zekere vorm van vergelding. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid en zijn genade moeten kunnen vloeien. En dan moet hij volledig recht geschieden. En dat kan alleen maar door bloedstorting. Nu, we hebben het eerste stukje de vorige keer gehad. Ik wil nu verder gaan. Het doel eigenlijk, laat ik dat nog kort even zeggen, is geestelijke herleving. Dus bekering brengen onder het volk. Inspireren tot herbouw van de tempel. Het fundament lag er wel, maar de tempelbouw was niet opgepakt. Die was nog helemaal niet verrezen, onzichtbaar. Kracht en bemoediging en moed te grijpen. Want als er één ding wat nodig was toen, wat nodig is nu, is moed. Wij moeten ook leren moed te tonen, niet bang te zijn. Als ik de mensen zie in de winkel, op straat, overal, angst in de ogen, bang om vrij te durven zijn, Bang voor de corona, waar zijn ze niet bang voor? Het gaat me aan het hart. Ik, chronisch ziek zijnde, bij de top van de kwetsbare horende. Ik kan zeggen, ik kan me vrijmoedig onder de mensen begeven. Zelfs een monddoek doe ik niet om, want mijn longen zijn al genoeg beschadigd. Vertikkerd. Moed is nodig. Toen, moed is nodig nu. Om te leven in vertrouwen op God. Wel je maatregelen nemen, voorzichtig te zijn, afstand te bewaren waar nodig, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar je laat je niet leiden door angst, toch? Dat was toen ook het geval. Een mens is wat dat betreft geen sikkepit veranderd. Allemaal hetzelfde. De profetieën over de toekomst. God geeft altijd moed voor de toekomst. Hoop voor een betere toekomst. Dat hebben wij ook, toch? In Christus. Dat hebben wij ook. Dat staat vast en dat staat zeker. Dat is zo vast als een huis en nog veel vaster. Die toekomst zal heerlijk zijn. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar wij mee mogen leven, mee mogen regeren zelfs met Christus. En alles volmaakt zal zijn. Wat wil je nog meer? Zacharia, Gods koningschap. We hebben de inleiding gezien, vorige keer de man gehad en het boek Zacharia. Nu gaan we naar de 8 visioenen of de 8 nachtgezichten. Ik zal ze niet allemaal kunnen bespreken, maar toch in grote lijnen. Daarna zijn er 4 boodschappen en daarna zijn er 2 woorden. Allemaal profetieën over de toekomst die Israël, geweldige toekomst die Israël ook wacht. Ook als ze nog door de nacht van ellende en verdriet en pijn moeten. Zacharia, bezorgde maar schrijvende profeet die de boodschap van God aan het volk bracht. Zo mogen wij ook Gods woord uitdragen. In woord, in daad, in leven, in voorbeeld. Goed, de 8 nachtgezichten. De eerste, een van de ruiters. Maar we gaan lezen hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Ik laat ze hier even staan. Maar het hart, kijk, het zijn er 8. God is de drie enige God. Dat moeten we nooit en te nimmer vergeten. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo openbaart hij zich in de schrift. En God uit zich ook vaak, heel vaak in de schrift, in het getal 3. Hier zie je 1, 2, 3. 6, 7, 8. De eerste 3 en de laatste 3 staan los van 4 en 5. 4 en 5 vormen het hart van de nachtgezichten. Het hart van de oplossing die God legt. Want daar gaat het over de hoge priester Jozua en over de kandelaar, olijfboom, over het licht in de tempel, in de tabernakel, over het offer wat gebracht moet worden daar. Waar is de hoge priester voor? Niets anders dan offers te brengen. 1 keer in het jaar ging hij speciaal in het Heilige der Heiligen, grote verzoendag, beeld, voorbeeld, verwijzend naar Jezus Christus. Hij heeft zich 1 keer gegeven op Golgotha's kruis. Alle zonden van de hele wereld, van de hele mensheid, zijn door hem verzoend geworden. Johannes 1, vers 29. Zie het Lam Gods, dat alle zonden van de wereld heeft weggedragen. Dat probleem is in feite door hem opgelost. En dat was het hart van deze nachtgezichten, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Het hart van de tempel, het offer, de verzoening die God zelf, waar God zelf in zou voorzien. Laten we maar lezen. Zacharia 3, vers 1. Zacharia 3, vers 1. Daarna liet hij mij de hogepriester Jozua zien, die toen in die tijd hogepriester was, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Hier zien we gelijk het hele toneel van de strijd. God aan de ene kant, de schepper en eigenaar van alles. Satan aan de andere kant, de opschepper, die dankzij zijn listen en sluwe daden de mens heeft verleid en overste van de wereld is geworden, die de mens aanklaagt en terecht, want de mens is schuldig. De mens moet ontkleed worden van vuile klederen en een rein kleed aangedaan worden. De gerechtigheid van God moet hem gaan bekleden. En hij wordt aangeklaagd. En de Heere, vers 2, zei tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout uit het vuur ontrukt? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: trek hem de vuile kleren uit. Dat kon Jozua zelf niet. Dat beval de Heere en dat werd voor hem gedaan. En daarop zei hij tegen hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zette zij een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat, als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen, ook mijn voorhoven bewaken en zal ik u omgang geven en met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten. Zij zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen, want zie, wat betreft de steen die ik voor Jozua heb neergelegd, op die ene steen zullen 7 ogen zijn. Zie, ik zal er zijn gravering in aanbrengen, spreekt de Heere van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op 1 dag wegnemen. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Ik zal. Van God moet het komen. Niets verwachten we van onszelf. Meer, hopelijk. Althans, geen oplossingen. Waar wij reine kleren hebben ontvangen van de Heer. Waar wij zijn bekleed met zijn gerechtigheid door het geloof op grond van pure genade. Een gift, onverdiend. Daar kunnen wij feest vieren. Ook te midden van rouw. Kunnen we dankbaar zijn te midden van ziekte en pijn, eenzaamheid en verdriet. Kunnen we diep dankbaar zijn te midden van een ontevreden volk. Toch? Want we zijn verbonden met hem die in de hoge woont. En die straks neerkomt om hier zijn rijk te vestigen. 1000-jarig vrederijk. Waarin we eindelijk zullen zien waartoe hij, de Godmens, Jezus Christus, in staat is, waar geen ander mens toe in staat was. Al de eeuwen door. Nooit. Het gaat dus om het hart, 4 en 5. De tempel van God. God zelf neemt daar het voortouw. De tempelbouw moet verder nog geschieden. Daarom maant hij ze aan om daarmee bezig te zijn. De hoge priester, de aanklager, we hebben het gelezen, we hebben het gezien. Dat vierde nachtgezicht doet de spotlights vallen eigenlijk ten diepste op Jezus Christus. Jozua betekent de Heere redt. Dat is de Hebreeuwse naam. Jezus is de Griekse naam, de Heere redt, de Heere verlost. Hij doet het. Zalig de mens die het van hem verwacht. Zalig de mens die niets meer van zichzelf, nog van de mensheid verwacht. Die is zalig te spreken. God spoort hen aan om juist die tempel te herbouwen, want dat zou hen bepalen bij de komst van de Messias die hen van alles zou redden wat hen in de weg staat. Want het hart van het probleem is het probleem van het hart. Hun hart moest worden vernieuwd. Wij weten vanuit het Nieuwe Testament, we weten vooral vanuit de brieven van Paulus, dat wij met Christus zijn gekruisigd. En dat wij dus niet meer leven, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, Galaten 2 vers 20. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof, wat staat er dan letterlijk? Door het geloof, door het vertrouwen van de Zoon van God, niet in de Zoon van God, maar van de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik leef niet op mijn geloof, want dat is maar klein, beperkt en heel wankel. Ik leef op zijn geloof in God. En dat was onbeperkt, 100%. Dat geeft rust en een vast fundament waarop je altijd verder kunt. Ook onder zware en moeilijke omstandigheden. Wij hebben, zegt Paulus, ontvangen, lees de Efeze en de Colossense en Filippense brieven er maar op na, die prachtige gevangenisbrieven die Paulus heeft geschreven. We hebben het oude leven afgelegd en we hebben een nieuw leven ontvangen. Nieuw. Helemaal nieuw. We zijn zelfs al met Christus opgestaan, opgevaren. We zitten eigenlijk al in de hemel. Al leven we hier op aarde. En die plaats hoeven we alleen nog maar in te nemen straks. Wonderlijk. Diep, hoog en heerlijk om te beseffen. Vijandschap is er altijd en zal er altijd zijn, die ervaren wij in ons leven in meer of mindere mate, die ervaar en voer Israël in het leven in meer of mindere mate. Vorig jaar zouden we toch niet gedacht hebben dat er weer zoveel honderden, duizenden bommen zouden afgevuurd worden, raketten bedoel ik, op Israël. Terwijl vier Arabische landen vrede met Israël sloten. Het kan heel snel veranderen. Dat zien we in een onzekere wereld. Omdat het hart van het probleem van het hart is en blijft. En daar woont de haat. Ten opzichte van God ten diepste. Hoeveel mensen. En je moet eens naar Amerika kijken, de ontwikkelingen daar. Hoeveel mensen niet de naam van God weg willen hebben uit de oorspronkelijke artikelen waarop het land is gebouwd, dat is opzienbarend gestegen de laatste tijd. Weg. Geen gebed meer op de scholen, niks meer, alles moet uitgevaagd worden. God wordt compleet verzwegen en uit de samenleving weggebannen. Want wij willen het voor het zeggen hebben. De wereld wordt steeds agressiever en vijandiger naar haar schepper toe, die zij als zodanig helemaal niet erkent. De hoge priester en de kandelaar, dat is het volgende gezicht. Laten we er nog een klein stukje van lezen, hoofdstuk 4. Dan is er de engel die Zacharias uit zijn slaap wekt, dat zie je in hoofdstuk 4 vers 1. En dan ziet hij een kandelaar, vers 2... geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant en 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast en aan de rechterkant van het olievaatje aan de linkerkant ervan. En ik antwoordde en zei tot de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei, weet u niet wat deze dingen betekenen? Nee, ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zeide mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Zerubabel was naast Jozua, Jozua was het hoogtepriester, Zerubabel was de soort gouverneur. Dus een geestelijke leider en een maatschappelijke leidinggevende, om het zo maar te zeggen. En wat zegt God tegen hem? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere van de legermachten. Met andere woorden, niet door kracht, niet door God, treed terug. Niet jullie mensen zorgen voor de oplossing. Dat doet mijn geest. Geef die de ruimte. Laat die zijn werk doen. Wij zouden in Nieuw-Testamentische taal kunnen zeggen, laat de Heer Jezus vooraan gaan, volg hem. Schuil achter zijn brede schouders. Laat hem het werk doen. Vertrouw hem. We moeten voortdurend stapjes terug doen. Stapjes terug. Dat ligt ons niet. Dat zit niet in onze natuur. In onze oude natuur. Wel in de nieuwe, gelukkig. Stapjes terug. Schuilen achter hem. Hem voor laten gaan. Want hij weet hoe het moet. Wij zijn onvolmaakt. Hij is volmaakt. Want wat bent u, grote berg, vers 7, voor de ogen van Zerubabel, zult u een vlakte worden. Wat kunnen wij opzien tegen problemen die nu bergenhoog lijken. Onbeklimbaar voor ons. God met één woord straks effent alles. De bergen worden vlak, de zeeën worden droog, alles wordt effen. De weg wordt begaanbaar voor wie op God vertrouwt. Te midden van alle zorg en moeite en ellende. Dat is de gezichten die Zacharia in die nacht kreeg. En wat moet dat een geweldige bemoediging en een aansporing voor hemzelf zijn geweest. En dat wilde hij ook zijn voor het volk. Hij gaf dat door als profeet. Mond van God, dat is een profeet. Doorgeven wat God zegt. Niet meer en ook niet minder. Om het volk te bemoedigen die tempel te herbouwen. En dat is gelukkig ook gebeurd daarna in een recordtijd. Binnen 2 jaar was alles klaar. Het had 14 tot 16 jaar stilgelegen. Maar toen grepen ze moed. Omdat na Haggai ook Zacharia kwam om dat woord van God onder hen te steken en als het ware hen te dragen, zodat het werk licht valt. Doe je het in eigen kracht, dan is alles doodvermoeiend. Laat je je dragen, laat je de kracht van de Heere onder je komen als het ware en door je heen werken. Dan gaat het, ik kan niet zeggen vanzelf, maar bij wijze van spreken bijna vanzelf. Dan gebruikt hij je als een instrument in zijn handen. Dat is het vijfde nagezicht. Jozua, de hoge priester, die het natuurlijk de Heer Jezus voorstelt ten diepste. Satan is weer die aanklager, altijd weer, en die zal het blijven tot onze laatste snik. Luister niet naar die influisteringen van de boze. Die ons wil verleiden, die ons wil ontmoedigen. Die ons wil zeggen van je kunt het wel, terwijl je het niet kunt. Vertrouw dan maar op je vlees, terwijl dat niet te vertrouwen is. Vertrouw dan maar op je eigen inzicht. Een eigen inzicht wat voortdurend tekortschiet. Laat de Satan maar praten. Luister naar het woord van Jezus Christus, naar het woord van de Heere God. Die kandelaar met die 7 lampen, dat de geest van God wordt voorgesteld als 7 lichten, zoals we al meer in de Bijbel zien. Die lampen werden aangevoerd en er stonden 2 olijfbomen. 2 olijfbomen. En aanvoerbuisjes, dus een constante aanvoer van boven. Elke dag moesten die dingen in de tabernakel en in de tempel aangevuld worden met olijfolie om de brand erin te houden. Maar hier zegt God, ik geef een constante aanvoer. Stelde voor Jozua en Zerubabel, maar die waren allebei een type van de Heer Jezus. Christus is boven. Wij zijn hier beneden. Hij is vol. Wij zijn leeg. Onze verbinding met hem maakt dat wij voortdurend aanvoer ontvangen door zijn geest van licht, van liefde, van alles wat nodig is om hier op deze aarde een lichtend licht te zijn, een zoutend zout, om in deze wereld een getuige te zijn. Want dat kunnen we ook niet in eigen kracht. Probeer het maar en het wordt niks. Laat je gebruiken door de Here en ineens merk je dat je licht verspreidt. Dat is het wonder van God. En dat is het probleem van het hart opgelost, omdat het hart niet meer op zichzelf ziet, nog op zichzelf vertrouwt, maar op de Heer Jezus ziet. Wij zien Hem, zegt de Hebreeënbrief ook. Hoog verheven. En dat geeft hier op aarde moed om door te gaan. Doet dit niet meer? Van deze tempel die dus nu die hier herbouwd is geworden in Zacharia, staat nu alleen nog maar één muur. De klaagmuur. Daar wordt geklaagd. En gebeden. Daar wordt helaas in de meeste gevallen niet vertrouwd op het feit dat God al zijn belofte heeft ingelost en de Messias heeft gezonden. Zij wachten nog steeds. Nu die andere nachtgezichten, ik zie dat ik geen, ik krijg er niet meer voor en achteruit, ik weet niet waarom. Maar het is ook niet meer nodig, laat maar zitten. Het is ook niet meer, want ik ga die anderen allemaal niet bespreken, want dat leidt af van het hart van deze 4 en 5. U moet die eerste 3 en die 2, die laatste 3 maar eens lezen thuis. Dan gaat u 3 dingen ontdekken. En dat is kenmerkend voor het probleem. Die eerste 3 gaan over onwil, onmacht en onveiligheid. En de laatste 3 gaan precies andersom, over onveiligheid, onmacht en onwil. Want wat is ons probleem? Wat was het probleem van Israël? Aan de ene kant wilden ze niet, want het vlees wil zich niet onderwerpen aan God. Het kan dat ook niet, zegt het Nieuwe Testament. Dat moet gekruisigd worden, weg, verdwijnen, er moet een nieuw leven komen. En als je wel wil, dan stuit je op je eigen onmacht. Onwil, onmacht. Als je dan wel wil, dan merk je dat je onmachtig bent om het te kunnen doen. Dat God jou ook te hulp moet komen en dat jij Gods middelen moet leren gebruiken. Door zijn geest, niet door geweld, nog door macht, nog door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heer. Dat geldt onder elke bediening, in het Oude Testament, Nieuwe Testament. Gods geest moet het waarmaken en doen. En dan, het gevolg van die onmacht en onwil is altijd onveiligheid. Deze wereld stikt van de onveilige plekken. Er is nergens een schuilplaats. Israël heeft een uitgelezen systeem van zelfverdediging, maar zo af en toe glipt er toch een raket door. Dan vallen er doden en is er schade. Een echte schuilplaats is het niet. Er is geen echte veiligheid die gecreëerd kan worden door mensen. De ware schuilplaats is God in zijn wezen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is de schuilplaats waar ik voor tijd en eeuwigheid geborgen ben. Paulus zegt dat zo mooi in Colossense hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 4. Hij roept u en mij op. Bedenkt de dingen die boven zijn. En zoekt de dingen die boven zijn. Waarom? De reden geeft hij aan, want geeft altijd de reden aan, want gij zijt gestorven en uw leven is, wat staat er dan? Verborgen met Christus in God. Dat is de meest veilige schuilplaats waar je kunt zijn. Dat zijn wij dus als nieuwtestamentische gelovigen. Gestorven en verborgen is ons leven met Christus in God. En dan staat er het laatste vers. En wij zullen, Christus zal verschijnen in heerlijkheid en wij zullen dan verschijnen met hem in heerlijkheid. Verborgen met hem en straks openbaren met hem. Dat is de ware schuilplaats. Onveiligheid zullen we altijd hier in deze tijdelijke wereld ervaren. Maar geestelijk gezien, innerlijk gezien, zijn we op de meest veilige plek waar je maar kunt zijn. In Christus, bij God. Verborgen. Ik bid en ik hoop en ik wens u toe dat u dat ook de komende week gaat ervaren. Te midden van alle brandende elementen om je heen. Te midden misschien van dingen die van de week gaan gebeuren die een zware tegenvaller zijn. Dat kan zomaar in uw en mijn leven voorkomen. God is een schuilplaats en dat wil niet zeggen dat hij ons hier beneden bewaart voor alle gevaar en voor alle onheil. Zeker niet. Want we leven nog te midden van de gebrokenheid. De volmaaktheid is aanstaande. Zacharia, de Heere herinnert zich zijn belofte. En zijn belofte voor Israël worden waargemaakt stap voor stap. Dwars door moeite en strijd heen. De belofte aan ons heeft hij al waargemaakt. In Christus Jezus. Daaruit mag ik leven. De Heere zegene zijn woord aan jullie en ook aan mijn hart. En leren ons eruit te leven. Zodat het hart van ons niet meer het probleem is, maar meewerkt aan de oplossing. Tot eer van God en Jezus Christus onze Heer. Halleluja. Amen. Samen de Heer danken. Heer onze God, we willen u heel hartelijk danken dat wij voortdurend worden geholpen als wij uw woord openen, want dat verspreidt licht. En uw woord is ook het enige wat ons kan helpen om zicht te krijgen op wie u werkelijk bent. En op wie wij als gelovigen in deze nieuwtestamentische tijd zijn in Christus Jezus. Wat onze positie is en waaruit u ons wil leren leven door geloof op grond van uw grootste genade. We danken u voor dat feit. Heer Jezus, we danken u voor uw leven zo volmaakt, uw offer zo volledig en uw overwinning, opstanding zo volkomen dat wij daar ook uit mogen leven. En ook al ervaren wij die overwinning nog niet aan den lijve, omdat we nog ziek zijn of ziek kunnen worden, kunnen sterven, maar hier we weten dat we veilig zijn en geborgen in u voor tijd en eeuwigheid. Ga ons voor, leid ons, leer ons, onderwijs ons, corrigeer ons, voed ons op meer en meer in uw gerechtigheid. Dat we in deze wereld een getuige kunnen zijn en zullen zijn, en licht zullen verspreiden te midden van de steeds dikker wordende duisternis. Kom uw volk Israël tegemoet. Drijf ze uit tot u, Heere. Leer hen toch weer bij u te schuilen. En geef dat er mensen opstaan die uw woord ook in deze tijd daar zullen verkondigen. Ze het lezen en zich aan u toevertrouwen. De ware schuilplaats. Kom tot uw doel. En verheerlijk uw naam, om Jezus wil en tot ere van hem alleen. De grote hoge priester, die door zijn geest ook in onze levens licht heeft ontstoken en wil aanhouden, zodat het brandt tot eer van uw naam, uit genade alleen. Amen.